Nou, daarvoor wil ik de Bijbel openslaan in het boek van Korintiërs. 1 Korintiërs. En dan gaan we naar het 13e hoofdstuk. 1 Korintiërs 13. Ja, nou, het staat al geprojecteerd, dus ik kan gelijk beginnen. Nou, dat is een brief die de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft, met een aantal aanwijzingen en ook een aantal correcties, bestemmende voor die gemeente, zodat we dat ze goed op koers konden blijven. Nou, dat is wat Gods woord zegt. In vers 1. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist, en al het geloof had dat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Tot zover. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, dit is uw woord voor deze dag. Heer, ik dank u voor dit woord. Ik bid en vraag u om het deze middag hier in ons midden over te nemen. Neem het van mij over, Heer. En spreek uw woord. Leg uw woord, Heer, uit. Zodat het, Heer, diep in onze harten terecht kan komen. Help ons en ieder van ons, Heer, om uw woord te begrijpen. Om, Heer, te leven met u. Want dat is toch zo belangrijk, Heer. Kom tot uw doel, Heer. En leid alle dingen. In Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan het vandaag hebben over de liefde. En eigenlijk een preek uit 1 Korintiërs 13. Ja, die draait om de kern van het christelijk geloof. En het christelijk geloof, dat houdt in agape, liefde. God, de liefde die bij God vandaan komt. En dat die liefde is een onvoorwaardelijke, dienende liefde. Het laat zien dat alles wat we doen waardeloos is zonder deze liefde. En dat is misschien voor niet aan ieder begrijpelijk. En toch is het bij God zo. Je kan hier in deze ruimte kan je op 2 dagen in de week komen. En voor heel goedkoop kan je aan een maaltijd deelnemen. Dus op de woensdag en op de vrijdag. Dus voor mensen die het heel moeilijk hebben en die denken van ja, ik weet niet hoe ik er doorheen kom. Je kan altijd komen, de Koningskerk organiseert dat. En elke woensdag, elke vrijdag kan je hier voor heel weinig eten. En er zijn mensen die ja, onder die omstandigheden leven. Ja. En wat een genade is dat. En toch zegt de Bijbel dat ook al zou je dat doen, maar je hebt geen liefde, dan doet het eigenlijk niks. Dan doet het niet wat God wil. Dan brengt het ook niets voort. En daarom is het zo dat dit toch wel een belangrijke boodschap is die de apostel Paulus hier aan ze meegeeft. Want je zou kunnen kijken naar de context waarin hij dat schrijft. Paulus schrijft eigenlijk naar een gemeente die eigenlijk vol ruzie, verdeeldheid en strijd was overgegeven. Dat kon je in die gemeente zo vinden. Ruzie, verdeeldheid en strijd. En dat is heel makkelijk, komt dat binnen. Hoe denk je dat het binnenkomt? Iedereen denkt van, nou, ik hoop niet dat hij mij bedoelt. Maar ik bedoel u niet. Het komt binnen door machten van de duisternis. Dit zijn allemaal machten van de duisternis. Die binnenkomen, als wij er niet op letten. En daarom schrijft Paulus deze brief. En deze brief is heel erg belangrijk, want vorige week hebben we het gehad over het Pinksterfeest. Waarom Pinksteren? Waarom de Heilige Geest uitgestort is? En wat we gezien hebben vorige week is dat de Heilige Geest uitgestort werd. En er was nogal wat zeg maar, te beleven op dat moment. Hij toonde zich als tongen van vuur en verspreidde zich over allen die in gebed waren. En dan zie je, dan komt hij bij de gemeente van Korinthe. En dan gaat hij daarin, gaat hij toch een aantal dingen uitleggen die ja, ze allemaal moeten weten. Want hij zegt ook aan de gemeente dat hij niet wil dat ze onkundig blijven. Dat ze onwetend zijn over de geestelijke gaven. Maar dat geldt ook voor ieder die vandaag hier zit. We moeten niet onkundig zijn over de geestelijke gaven. De Heilige Geest is ons een gegeven. Als we het nou wel of niet begrijpen, de Heilige Geest is ons gegeven om die weg succesvol af te leggen. Zonder de Heilige Geest ben ik bang dat we het niet gaan redden. Niemand van ons. Want in het Oude Testament was de Heilige Geest er ook al, maar die was op bepaalde mensen. De hoge priester, mensen die een speciale taak van God hadden gekregen, die kregen de Heilige Geest om die taak ook te volbrengen. Mozes, noem maar op, al die mensen die God gebruikt heeft. En om dit te doen, wat God van ons vraagt, dat red je niet in eigen kracht. Ik moet dat elke keer weer zeggen, je redt het niet in eigen kracht. Omdat ik elke keer weer erachter kom dat er een heleboel mensen die in de gemeente zitten, trachten dingen te bereiken door eigen kracht. Dat kan niet. Dat gaat ook niet lukken. En daarom heeft God, want God is niet een God die niet weet wat hij doet, dat hij denkt van, nou, weet je, ik heb niks te doen, zal ik de Heilige Geest nou uitstorten? Nee, God weet dat de gemeente, dat aan ieder die in deze wereld leeft, de Heilige Geest nodig heeft. En daarom heeft hij, doordat Jezus zijn werk hier volbracht heeft, alles heeft gedaan, de wet heeft vervuld, alle dingen goed heeft gedaan, heeft hij, toen Jezus terugging naar de hemel, heeft Jezus de Heilige Geest ontvangen en dat heeft hij over ieder van ons uitgestort. Aan ieder die de Heilige Geest in zijn leven wil. En dat is heel erg belangrijk. Maar waarom schrijft Paulus dit nu eigenlijk? Paulus schrijft dit om een hele belangrijke reden, dat de Heilige Geest is uitgestort en dat de Heilige Geest op een ieder van ons uitgestort wordt. En dat ieder van ons zijn taak in de gemeente moet innemen. God doet niet zomaar, hij doet dingen omdat hij weet dat het nodig is. Dat de gemeente gaat functioneren als de Heilige Geest ook daadwerkelijk functioneert in de levens van mensen. En dan zie je, dat hebben we vorige week gezien, dat mensen de gave krijgen in de gemeente om bijvoorbeeld echt geloof te hebben. Groot geloof te hebben. Dat je machtige dingen ook kan doen door middel van dat geloof. God is een God die werkt door geloof. Als we geloven, dan kan hij een heleboel in ons leven doen. Anderen kregen de taak, kregen de Heilige Geest, om bijvoorbeeld profetieën te krijgen. Zodat ze konden zien wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat zijn allemaal belangrijke dingen die de Geest van God in mensen doet. En weer anderen kregen, ja, weer andere taken. Maar uiteindelijk was het de bedoeling dat die gaven die we krijgen door de Heilige Geest, dat wij daar anderen mee gaan dienen. Dat wij tot nut gaan zijn voor mensen die in de gemeente komen. En ik ben bang dat zolang wij dat niet goed begrijpen, we altijd bezig zullen zijn met een club. Een club mensen die bij elkaar komen. Maar dat is dat niet. Want de gemeente is het lichaam van Jezus Christus. En dat is overal waar een kerk is onder de naam van Jezus. Waarbij Jezus zeg maar verhoogd wordt, waar Jezus gediend wordt. Dat een lichaam is van Jezus Christus. Uiteindelijk is het hele geloof over de hele wereld is het lichaam van Jezus. En Jezus werkt in zijn lichaam. En Jezus wil dat zijn lichaam goed gaat functioneren. En vorige week heb ik het al een klein beetje erover gehad, dat sommige mensen, en dat zag je ook op de Pinksterdag, dat sommige mensen bijvoorbeeld in tongentaal begonnen te praten. Dat anderen, zij zelf verstonden het niet, Maar vreemden die kwamen uit hele verschillende gebieden, die verstonden het wel. En die begrepen wel wat ze zeiden, dat je bij God moet zijn voor al je verlossingen, voor al je bevrijdingen, dat God een God is die wonderen doet en dat je je leven moet geven aan deze God. En dat was een geweldig iets natuurlijk. Maar wat zag je in die gemeente gebeuren? Dat er mensen in die gemeente waren die bijvoorbeeld de tongentaal spraken en anderen niet. Dat er mensen waren die zeiden, degene die in tongen spreekt, heeft een hogere bediening gekregen, want die staat veel hoger bij God. En is dat waar? Nee, dat is niet waar. Want de Heilige Geest kiest precies uit wie hij wil gebruiken, voor welke taak dan ook in de gemeente. Als die persoon nou een profeet moet zijn, als die persoon nou apostel moet zijn, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar je staat niet hoger dan een ander in de gemeente. We zijn allemaal lid van dat ene, zeg maar, van het ene lichaam van Jezus Christus. En dan zie je dat Paulus eigenlijk, terwijl hij dat doet, dat hij eigenlijk, want hoofdstuk 12 gaat erover, hoofdstuk 13 gaat erover, over de gaven van de geest, hoofdstuk 14 gaat erover, dat je, zeg maar, strijd in de gemeente gaat krijgen. En dan zie je dat hij dan opeens in hoofdstuk 13 komt met geweldige woorden die hij daar geeft. Dat hij eigenlijk zegt, als zou het zijn dat ik met de tongen van engelen en van mensen zou spreken, maar ik heb geen liefde in mijn hart, dan zegt hij, dan ben ik eigenlijk zo'n ding, ik weet niet, nee, hier hebben ze een moderne drum. Ze hebben wel iets waar je, zeg maar, mee kan klappen. Maar mensen die, zeg maar, die bands kennen, die op straat lopen, die lopen met hele grote cymbalen en die slaan tegen elkaar. En dat is een geluid als een geluid. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Als ik dat doe, ik heb geen liefde, dan ben ik net dat ding dat mensen tegen elkaar slaan. Want ik stel niet veel voor. Liefde is zo belangrijk in het huis van God. Hij zegt, dan ben je een rinkelende cymbaal. En ook al zou ik profetische gaven hebben en alle profetieën weten voor de toekomst en alle geheimenissen die nog moeten gaan gebeuren, waarvan jij en ik nog niet weten, en ik zou ze al weten, en ik zou geloof hebben dat ik zelf een berg zou kunnen verzetten, dat is groot geloof, maar ik heb geen liefde, dan zegt de Bijbel, dan ben ik niks. En dat geldt voor ieder. Een ieder die, zeg maar, op die manier eigenlijk het geloof beleeft of, zeg maar, ermee omgaat, zegt de Bijbel, dan ben je niks. En dat is wat eigenlijk Paulus aan die mensen laat weten. Om ze even terug te brengen bij eigenlijk het startpunt. Dat we de Heilige Geest allemaal nodig hebben. En daarom geeft hij deze boodschap dus aan de gemeente. Want de boodschap is, ja, zonder liefde is de mens niets. In Gods ogen. En vandaar dus dat hij dus deze dingen eigenlijk meegeeft aan de gemeente. En als hij dat doet, dan is dat eigenlijk dat hij ons min of meer roept. En dat is echt wel een punt hierin, dat je dat moet gaan begrijpen. Dat hij ons eigenlijk roept tot een punt dat we moeten gaan staan voor de spiegel. En wat zie je in die spiegel? Jezelf. En dat is wat Paulus wil. Hij zegt, ga voor die spiegel staan en kijk wat je ziet. Zie je daar iemand die indrukwekkend is? Zie je daar iemand die... Nee, je ziet ook iemand die ook zwakheden heeft. Die ook faalt in sommige dingen. Hij roept ons om voor die spiegel te komen. En die spiegel is het woord van God. Die laat jou alle dingen zien die in het leven, ja, waar we doorheen gaan. En de dingen die we proberen snel van weg te kijken om te zeggen van dit wil ik niet zien van mezelf. Maar als we er goed mee omgaan, dan worden we er alleen maar verstandiger, wijzer door. En dan gaan we verder groeien ook in het geloof. Nou, die spiegel vind je in de versen 4 tot en met 7. Zullen we daar naartoe gaan? Kijk wat Paulus schrijft over de liefde. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemand gevoel. Paulus heeft hier echt over de liefde. Dit is zoals de liefde is. De liefde kwetst niemand gevoel. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde... Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid. Maar zij is blijde met de waarheid. Wat doet de liefde nog meer? Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. Dat is die spiegel waarin we kijken. Er was een echtpaar die ging trouwen en die had 1 Korinthe 13 gevraagd dat degene die ze zou dopen, of die ze dat huwelijk zou inzegenen, moet ik zeggen, dat die 1 Korinthe 13 zou gebruiken. En op een gegeven moment zei degene die dat huwelijk moest inzegenen, oké. Maar heb je gekeken al naar wat de voorwaarden van de liefde zijn? De liefde wordt niet jaloers. Ik weet niet hoeveel mensen hier getrouwd zijn. Als je met elkaar getrouwd bent, kan je niet jaloers worden. Sommige mensen zijn al getrouwd geweest en het is al voorbij. Maar ga ik het in herinnering roepen. Denk aan het eerste moment dat je begon en dat je trouwde. En dat je misschien ook deze dingen in je hart had. Je kwetst niemand gevoel. Nou ja, ik ben getrouwd. En ik weet dat er deze dingen wel degelijk voorkomen in het huwelijk. Dus het zijn wel prachtige dingen om te lezen. En dan denk je, wauw, dit is wat Gods woord zegt. Dit is echte liefde. En die persoon die zei, hij heeft nagekeken op een website over zeg maar, mensen die trouwen. En dan blijkt dat er van de mensen die het huwelijk instappen, dat er, als er 10 zijn, dat er 7 daarvan na een paar jaar stoppen. En er zijn een aantal redenen daarvoor. Ik ben uitgekeken op die persoon, is een van de redenen. Je bent uitgekeken op die persoon. Maar je bent in liefde begonnen. Een andere reden die ook opgegeven werd... is, ik heb iemand anders leren kennen. Maar de liefde kwetst niemand gevoel. Hoe doe je dat? Het zijn toch mooie dingen die in het woord van God staan. Hè? We hebben ze misschien niet allemaal na. Maar wel 1 ding weet ik. We moeten er wel naar streven. We moeten wel verlangen dat de liefde van God zodanig in ons gaat werken. Dat de Bijbel kan zeggen van, zoals de Bijbel zegt, de liefde bedekt alles. Het is geen enkel, er zou niets moeten zijn wat weer opkomt. Dat je denkt van, nou, ik heb erover nagedacht, maar vanavond ga ik er weer over beginnen, want ik vind dat toch... Het zit me niet lekker. Maar dan ben je bezig met hoofdstuk 13 van Korinthe. Dan ben je bezig dat eigenlijk aan alle kanten uit te hollen. Dat je probeert, nou nee, dat voor mij, ja nee, dat bedoel, ik begrijp het wel wat ze zeggen. Maar het is niet voor onze situatie is dat niet zo. Er is maar 1 persoon die de waarheid gebracht heeft. Weet u dat? Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dus bij mij heb je alleen maar, bij mij zal je deze dingen vinden. En dat is toch wel een geweldig iets. En ik denk van, wanneer we over zulke dingen nadenken, over de liefde gaan nadenken die opgetekend staat in Gods woord, dan zie je dat er toch wel een aantal dingen zijn waar wij misschien als christenen ons toch behoorlijk schuldig gaan maken. Daarna wordt toch wel behoorlijk eigenlijk gebedstof om voor te bidden. Dat de liefde altijd geduldig is. Nou, dat is wel een van de dingen waar, denk ik, waarvan we een heleboel mensen daarover kunnen gaan bidden. Dat God ze geduld geeft. In moeilijke situaties. Dat Hij alleen je dat geduld kan geven. Dat de liefde vriendelijk is. Ook al mag je die persoon niet. Maar de liefde is vriendelijk. Als ik mijn buurman tegenkom die al 6 keer vervelende dingen zegt. Dat ik nog steeds vriendelijk ben. Mijn buurman was bezig met schilderen van zijn buiten, ja, zijn schuur, de deur en dergelijke. Maar elke keer als je naar buiten komt, had hij een ander vervelend gesprek en dergelijke. Op een gegeven moment zag ik dat de vuilzak die in de container gedaan moest worden, in de gang stond. Want hij was aan het schilderen. Dan krijg je weer een opmerking. Het ligt heel gevoelig, hè. Dus we kunnen doen alsof het niet bij ons is. Maar Gods woord is de waarheid. Jezus is de waarheid. En die tipt deze dingen gewoon aan van, kijk, hier zijn toch dingen waar je eigenlijk rekening mee moet gaan houden. De liefde is niet arrogant. Nee, absoluut niet. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde probeert niet zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Absoluut niet. De liefde houdt geen lijstje bij van dingen die anderen fout hebben gedaan. Zodat je ze daarop eigenlijk kan aanspreken. De Bijbel zegt, de liefde gelooft alles. De liefde hoopt alles. En de liefde verdraagt alles. Nou, dan denk ik, dan heb ik nog een weg te gaan. En dan moet ik met de Heren toch wel behoorlijk wat uurtjes gaan, zeg maar, doorbrengen. Om hier er doorheen te komen. Maar let op, dit zijn niet mijn woorden. Hè? Dit is het woord van God. De liefde verdraagt alles. De liefde hoopt alles. Dan moet ik elke dag weer hopen. Heer, ik hoop dat deze dag. Ik bid elke dag als ik opsta. Heer, ik hoop dat deze dag een vruchtvolle dag zal zijn. Elke dag bid ik het weer. Dat uw liefde in mij zal zijn. Ik bid niet voor anderen. Ik bid voor mezelf. Dat uw liefde in mij zal zijn. Maar als we halverwege de dag zijn, dan bemerk ik aan alle kanten dat ik pijn hier begin te voelen. Dat ik dingen hier begin te voelen. Dat er in mijn hoofd dingen rondgaan die niet thuis horen. Dan moet ik er weer voor bidden. Heren, wilt u me daarvan weer verlossen, Heren? Want dit is niet wat u eigenlijk bedoelt. U wilt toch wel iets anders. Dus we hebben een confrontatie. En dat is wat Paulus die mensen ook wil laten zien. Er is een confrontatie met die spiegel. Maar hij gebruikt niet zichzelf daarbij als voorbeeld. Nee, maar hij gebruikt eigenlijk ja, al de dingen die ze zo met elkaar hebben. En hij houdt eigenlijk die mensen, tot wie hij die brief schrijft, die houdt hij eigenlijk maar één ding voor. En dat zou ik u allemaal vandaag willen voorhouden. Hij houdt die mensen maar één ding voor. Hij houdt ze Jezus Christus voor. Want die is diegene die alles gedragen heeft. Hij heeft alles verdragen zelf. Hij ging naar het kruis en werd op hem gespuugd. En hij werd niet boos. We kunnen leren van het woord van God. Dat er maar één is. En dat we met respect daarmee kunnen omgaan. En op een hele andere manier Jezus gaan zien. Dat we hem gaan zien als degene die alles verdragen heeft. Hij heeft zelfs de vloek op zich genomen die niemand wil nemen. Hij heeft zelfs die vloek gedragen. Hij had maar één doel. Zijn liefde voor jou en voor mij. En daarom kan ik hem echt dankbaar zijn. Ik kan God dankbaar zijn voor al die dingen die ik op dit moment nog niet kan. Maar ik heb hoop. Hoop is een mooie ding. Je komt ook voor in liefde. Ik heb hoop. Dat elke dag ik blijf bidden dat de Heer mij daarin helpt. En dat is een geweldig iets. Maar we leren van die dingen. En we gaan leren ook ja, op een geweldige manier eigenlijk met elkaar te leren omgaan. Dat we leren ook dat je elkaar niet bijt en vereet. Dat je eigenlijk ook niet, als die persoon weg is, dat je kwaad over die persoon spreekt. Het zijn allemaal dingen, dat doet de liefde niet. En in de versen 8 tot en met 13, dan zien we eigenlijk ja, de volmaaktheid en wat het blijvende is. En dan gaan we even lezen. We gaan straks nog dieper in op bepaalde dingen. Maar je ziet in vers 8, de liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen. En onvolkomen ons profeteren. Dus je kan geweldig profeteren, maar de Bijbel zegt hier zo, onvolkomen is ons profeteren. Vers 10 zegt, doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Hij zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Doch straks, van aangezicht tot aangezicht. Nu ben ik onvolkomen. Maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan, zegt de Bijbel, geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En ik ben God dankbaar voor zijn woord. En je ziet ook dat de liefde geweldig is. Dat God ons iets hier leert in zijn woord. En dat is iets, dat moeten we omarmen. Daar mogen we de Heer dankbaar voor zijn. Dat hij ons dat toereikt. Zodat wij voorbeelden hebben, zodat wij daarmee kunnen leven. Dat we ervan kunnen leren. Dat we ons leven kunnen aanpassen. Want uiteindelijk is Gods woord, heeft maar één doel. Daar waar het niet goed gaat in je leven, brengt Gods woord het in het licht, zodat jij dat kan leren aanpassen. Zodat ik het kan leren aanpassen. Zodat ik mijn leven kan veranderen daarin. Daarvoor is Gods woord. Paulus schrijft niet omdat hij denkt, ik schrijf uit verveling. Nee, hij schrijft omdat hij weet dat die gemeente veranderd moet worden. Want de gemeente Korinthe was niet zo'n fijne gemeente. Ik zei het al, het is een gemeente die bestond uit ruzie, verdeeldheid. Nou, de meest erge dingen kon je vinden in de gemeente Korinthe. En toch is het een gemeente van Jezus Christus geweest. Toch heeft die gemeente bestaan. Toch heeft Paulus door die gemeente heel veel leerrijke dingen aan ieder van ons nu vandaag meegegeven. De Bijbel leert ons toch die prachtige dingen die er staat. Want de Bijbel leert ons dat het volmaakte, dus het tijdelijke. En wat zijn nou die tijdelijke dingen waar Paulus het over heeft? Die tijdelijke dingen waar hij het over heeft, dat zijn de gaven van profetie. Dat is een tijdelijk iets. Misschien denk je dat het tot in de eeuwigheid zo is. Het is een tijdelijk iets. Het is iets wat we nu hier op aarde in de gemeente nodig hebben. Dat God ons dat geeft. Dat we kunnen profeteren. Dat mensen hebben kunnen profeteren. Dus nu, hier op aarde. Daarvoor is dat. De gave van kennis. Dat is voor nu. Eigenlijk, zegt Paulus, het is eigenlijk kinderwerk. In vergelijking met de volwassenheid waar we naartoe gaan. Want het blijvende, als dat komt. En het blijvende, dat is Jezus Christus. Wanneer hij komt, dan zal in ieder geval alles wat onvolkomen is, alle gaven, die zullen eigenlijk er niet meer toe doen. Maar drie dingen blijven tot in alle eeuwigheid. Geloof, hoop, liefde. En dat is een geweldig iets. En ik ben God daarvoor dankbaar dat we dat in ieder geval meenemen tot in eeuwigheid. En de grootste van de drie is liefde. Waarom? Waarom is dat zo? Omdat het geloof overgaat in echt zien. Dat we God echt gaan zien. Van aangezicht tot aangezicht. Hoop overgaat in werkelijkheid. Maar de liefde blijft. Waarom? Omdat God liefde is. Hij is liefde. En ik ben God daarvoor dankbaar. En daarom is het zo dat Gods woord je uitdaagt ook om de liefde niet alleen maar te zien als een romantisch iets. Dat is wel geweldig als je dat ziet. Maar twee mensen met elkaar gaan trouwen, een man en een vrouw, dat is echt iets geweldigs. Maar dat het de liefde bedoeld is dat je elkaar gaat dienen. Dienen elke dag weer opnieuw. Het moet altijd zichtbaar zijn. Als iemand zegt, ik ben echt gedoopt in de geest, ik ben echt een nieuwe schepping geworden, dan moet dat zichtbaar zijn in die persoon. Want de Heilige Geest doet het werk in ons. Het is een oproep om uit genade de andere hoger te achten. Luid goed wat ik zeg, de andere, degene die naast je zit, voor je zit, achter je zit, hoger te achten. Degene die buiten loopt, hoger te achten dan jezelf. Zodat Gods liefde zichtbaar wordt. Nou, hoewel verschillende mensen eigenlijk, ja, die kan je zeggen van, die dat eigenlijk zien, die zien toch eigenlijk wel dat er toch wel een verwarring is eigenlijk tussen liefde en lust. De wereld ziet liefde en die noemt dat ja, liefde, maar terwijl ze eigenlijk daarmee bedoelen lust. En in tegenstelling tot lust is een kind van God, die heeft liefde diep binnen in zich en dat richt zich naar buiten toe. Dat moet in je wonen, want dat geeft de Heilige Geest die in jou komt wonen. Zodoende kan je die liefde geven. Hij is gericht naar anderen, niet naar binnen, maar naar anderen toe. Ik ken mensen en die komen ook in kerken. En wat ze daar in die kerken komen doen, dat is om te halen. Ze proberen overal waar ze iets zien dat voor hun aantrekkelijk is, binnen te halen. Maar dat is niet Gods liefde. Dat is niet zoals de Heilige Geest wil dat we functioneren. Nee, de Heilige Geest wil dat we het op een andere manier doen. De Heilige Geest wil dat de liefde die in ons is, dat we het uitdelen. Je kan zeggen, het is echt volkomen belangeloos wat een kind van God doet. Het zou voor een ieder van ons zou dat zo moeten zijn, dat wat we doen, dat we het uit vrije wil doen en dat we het graag doen. Om een ander daarmee te zegenen. Als kind van God moet je bereid zijn je tijd, geld, energie in een ander te steken. Zonder dat je daar zelf beter van wilt worden. En dat is iets anders dan wat wij eigenlijk hebben. Want we willen wel geven, maar tot een bepaalde ja, hoogte. Dat we denken van nee, zo ver wil ik niet geven. Nee, dat wil ik niet geven. Maar we moeten bereid zijn, dat is wat God van ons verwacht, dat we dat bereid zijn te geven. Belangeloos. Je stelt je behoefte eigenlijk van een ander boven die van jezelf. Ik vind het geweldig dat de Koningskerk die eetmaaltijden heeft op die twee dagen. Zodat anderen kunnen komen en daarvan kunnen genieten. Hebben ze geïnvesteerd in die pot en anderen mogen vrijkomen eten of voor heel weinig geld kunnen komen eten. En dat zou ook in het hart van elke christen moeten zijn. Dat wij dat in ons hebben, dat we eigenlijk zonder winstbejag dat willen geven aan anderen. Zonder egoïsme. Niet alleen maar denken aan eigen voordeel. Want dit soort liefde gaat in tegen onze natuurlijke eigenschappen. Want we zijn van nature eigenlijk niet zo. We willen dat niet. In onze natuurlijke eigenschappen willen we als iemand iets doet, willen wij dat iets voor terug hebben. Dat is gewoon in ons ingebakken. Maar nu we Jezus hebben leren kennen, hebben we een andere liefde leren kennen. Dan behoren wij de liefde die Christus ons geeft, in ons heeft geopenbaard, dat wij de liefde gaan uitdelen. Maar doordat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, gaan wij deze dingen bij onszelf eigenlijk ook zien. We gaan het waarnemen dat deze liefde, je gaat merken bij jezelf dat die liefde van jou gaat veranderen. Als je de Heer echt ontmoet, als je echt met de Heer wandelt, dan ga je deze dingen bij jezelf waarnemen. Ik zat gisteren te kijken, ik weet niet of je dat programma kent, De Verandering. Ken je dat programma? Was gisteren, de vooravond, middag. En ik heb een stuk daarvan gemist. Vergeef me dat. Maar er was iets belangrijks. Er was een man die kwam in beeld en die vertelde. Was een, als ik het goed kon horen, was, leek een Surinaamse stem. En volgens mij was het een Surinaamse man. Maar goed, vergeef me als ik dat mis heb. Was een donkere man. Maar die man vertelde dat hij leefde in een wereld, en vooral in Amsterdam, en dat hij in die wereld 10.000 euro's verdiende aan drugsgeld. En wat hij erbij zei, dat raakte me even. Hij zei, en ik heb in die tijd heel veel mensen pijn gedaan. Heel veel mensen. Hij liep met een wapen en het interesseerde hem niet. Wat er allemaal met mensen gebeurde als hij zijn drugs maar kon verkopen, als hij maar geld kon verdienen. Maar er kwam een tijd dat hij dat het lichamelijk met hem minder ging. Hij begon zelfs te vermageren. Hij begon zelfs te lijden lichamelijk. En toen ontmoette hij iemand. Iemand die ook in dat wereldje gezeten heeft. He? Die ook verslaafd was. Maar inmiddels had die persoon een ander leven. En die persoon ontmoette hij, en ik hoorde hem zeggen, in de metro. En hij ging met die persoon in de metro zitten. En die persoon zegt, toen hij hem zag, vind je het goed dat ik met je bid? En hij zei, nou ja, maakt niet uit. Ja. Erger kan het niet dan wat ik heb. En die persoon begon vurig te bidden met hem. Hij zei, nou, ik heb eigenlijk niks te verliezen, dus ja, bid maar. Hij ging wel even verder door. Wat belangrijk was, is dat ik erachter kwam dat die persoon compleet verbitterd was. Liefde is niet bitter. Deze persoon had geen liefde meer in zijn hart. Hij was compleet verbitterd. En dat maakte dat alles wat hij deed hem niets interesseerde. Het maakte niet uit wie hij kapot maakte, maar hij had zo'n bitterheid in zich, dat kan alleen maar God genezen. En er kwam een dag dat hij een hele hoge flat stond met een reling, of hoe noemen ze dat ding nou? In ieder geval een afscheiding dat je niet naar beneden kan vallen. En hij stapte erover. Hij was het leven zat. En hij was van plan te gaan springen. Ik weet niet als het nou 14 hoog was of nou, weet ik niet. En net voordat hij sprong, hoorde hij een stem. Niet springen. En hij dacht, wat? Maar hij hoorde die stem heel duidelijk in zijn oor. Dus hij stapte weer over. Naar de gang. En hij heeft niet begrepen waarom op dat moment. Maar God heeft iets wonderbaarlijks in zijn leven gedaan. God heeft hem de liefde van God teruggegeven. Dat er in zijn hart een dusdanige verandering heeft plaatsgevonden. Dat hij nu zelfs blij kan zijn met zijn kinderen, maar ook met zijn kleinkinderen. Dat hij ze nu tijd met ze kan besteden. En dat hij nu op dit moment op scholen bezig is om aan jongeren te onderwijzen wat het gevaar is van drugs en leven in deze ellende. Dat kan alleen God doen. Dat kan alleen Hij doen. En Hij alleen kan ervoor zorgen, want die Satan heeft, en maakt hem niet uit, het enige wat hij zegt, spring. Maar er is een stem die zei, niet doen. En hij deed het niet. Dan kan ik zien dat er maar één persoon is die dit kan. En dat is Jezus Christus. En hij alleen is het die dit in ons hart kan uitwerken. En ik ben God daar echt dankbaar voor. Dat hij in het leven van mensen verandering kan brengen. En voor iemand die dat niet begrijpt, dan zeg ik altijd dit. Zodra ik nog in iemands leven zie dat er egoïsme is, dat mensen nog geen eigen weg gaan, dat mensen alleen maar voor zichzelf leven, dan weet ik, ik hoef daar geen onderzoek naar te doen, deze persoon heeft Jezus nog niet ontmoet. Wanneer je Jezus ontmoet, gaan er vanzelf dingen in je veranderen. Jij verandert ze niet, hij verandert ze. Wat doen we door wie? Door zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest werkt in je. Zijn Heilige Geest maakt jou tot een nieuwe schepping. Maar als je Jezus niet ontmoet hebt, dan blijf je gewoon die oude persoon zoals je eigenlijk altijd gewend bent. Dan blijf je de dingen doen zoals je altijd van jezelf niet anders weet dat je ze zo behoort te doen. Oog om oog, tand om tand. Maakt je niet uit. Maar als je Jezus hebt ontmoet, komt er liefde in je hart. Dan gaat je hart bloeien. Dan gaat je hart anders naar dingen kijken. Dan ga je anders kijken naar het woord van God. Dan ga je anderen lief hebben. Die jou misschien niet lief hebben, maar je hebt ze wel lief. Jij, God de Heer werkt het in jou uit, de Heer. En dat wil de Heer in ons doen. Daarom heeft hij zijn Heilige Geest gegeven. Zodat wij dat kunnen doen. Maar hij is met iets anders bezig ook nog. Misschien denk je dat dat alles is. Nee, hij is nog met iets anders bezig. Hij is bezig om aan ieder die in de gemeente komt te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. We hebben nog een weg te gaan. Maar ik ben God dankbaar dat door zijn geest wij die weg zullen volgen. Als we willen, dan zullen we Jezus ontmoeten. Dan zullen we met hem wandelen. Dan zullen we de dingen doen waarvan heel de schepping onbegrijpelijk naar ons kijkt. En vraagt van, hoe kan het dat deze mensen het doen? Omdat ze Jezus hebben ontmoet. Omdat ze de enige hebben ontmoet die alles wilde geven. Alles wilde geven. En ik ben God echt dankbaar daarvoor. Dat we Jezus in ons hart mogen hebben. En als je dat nog niet hebt, ik zou zeggen, strek je ernaar uit. Want hij alleen kan je denken veranderen. Hij alleen kan je hart veranderen. En ik ben hem daarvoor dankbaar. Ik wil één tekst met je lezen nog. Liefde is eigenlijk het grootste menselijke eigenschap die er is. Die God wil dat we zouden moeten hebben. Weet je waarom? Dat staat in 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, vers 8. Dan staat er toch iets mooi in de Bijbel. Ik hou van het woord van God. Het woord van God zegent altijd. 1 Johannes 4. Die heb ik niet verzonnen hoor. Het staat gewoon in Gods woord. Wie niet lief heeft, kent hem niet. Je kent hem niet. Echt, wie niet lief heeft, kent God niet. Waarom? God is liefde. En zijn liefde gaat zo ver. Dat we het niet eens kunnen. We kunnen er geen rekensom om maken van tot zover en niet ver. Nee, zijn liefde gaat overal. Zijn liefde gaat verder zelf dan waar wij niet willen gaan. Komt onze liefde. Hij komt ons halen uit de diepste put. Hij komt ons halen bij die omheining waarbij je denkt van nou maak ik er een einde aan. Daar komt zijn liefde je nog halen. En zegt van niet doen. Niet doen. En hij maakt je een nieuw mens. Ik ben God dankbaar voor zijn liefde. Zijn liefde is zo groot, zo machtig, zo wonderbaar. Ik dank de Heer. Heere Jezus, ik dank u. Dat u ons, Heere, deze middag, Heere, leert vanuit uw woord, Heere. Te leven vanuit uw woord, Heer. Dat we u leren kennen. Want alleen als wij u leren kennen, als we een echte relatie met u hebben, dan zal deze liefde in onze hart, Heere, gaan opbloeien. Door uw geest, de Heilige Geest, die van ons nieuwe mensen maakt, o Heere. Help ons, Heere, hierin. Help ons te leven met u. Help van ieder, Heere, die vandaag hier is, Heere. En die misschien nog andere gedachten heeft over dit leven. Ik bid en vraag u, Heere, werk in de harten. Neem het over, zodat mensen niet hun eigen denken volgen, Heere. Maar laat uw gedachten, Heere, vul ze daarmee. En help ze, Heer, u te kennen. Want u bent de liefde zelf. Want God is liefde. Ik dank u en prijs u, Heer, om uw grote liefde, om uw grote genade, Heer. Ik dank u, Heer, dat u mij gevonden hebt, Heer. Halleluja, glorie voor uw naam. Dank u, Heer. Mijn God, in Jezus' naam. Halleluja. We gaan de Heer nog een prachtig offer geven.